Iedereen een goedemorgen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me een beetje bezwaard voel om nu nog een boodschap te gaan brengen. Het is inmiddels 5:05. De meeste predikanten die hadden nu aan hun laatste punt begonnen. En ik moet nog aan de schriftlezing beginnen. Dus ik heb zelfs in dubio gestaan om het anders te gaan doen en om niet meer te spreken, maar om maar te gaan bidden of te gaan danken. Maar goed, ik zal proberen om het wat in te korten. Jullie hebben één voordeel, om 1:30 moet ik op een volgende plaats zijn, dus ik ben een beetje gebonden aan de tijd. Maar goed, laten we met elkaar bladeren naar Jesaja hoofdstuk 40. Ik weet niet hoe jullie dit laatste lied gezongen hebben. Ik hoop dat je bewust hebt gezongen, hebt nagedacht over wat heb ik gezongen. Het is van belang ook voor de boodschap van vanmorgen. Ik heb het lied voor en na de preek opgegeven. Ik wil met jullie de komende periode na gaan denken over de persoon en de bediening van Johannes de Doper. En vanmorgen maak ik een begin. Dus als je vanmorgen nou dingen niet hoort die jij wel kent met betrekking tot Johannes de Doper en zegt, ja, dat heeft hij niet gezegd. Dan moet je alle keren terugkomen dat ik hier de komende tijd spreek, dan kan je alles volgen. Maar ik ga vanmorgen een beginnetje maken en we lezen in Jesaja 40 de eerste 5 versen. Waar de komst van Johannes de Doper al staat beschreven. Daar wordt over hem geprofeteerd. Vers 1, Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. En wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. En dan nog een aantal versen uit Johannes 1. In Jesaja 40, dat is een van de plekken waar Johannes wordt aangekondigd. En het is niet alleen bij een aankondiging, bij een profetie gebleven. Johannes is ook daadwerkelijk gekomen. Hij is geboren. Arjan heeft onlangs over die eerste 18 versen gesproken en ik dacht, laat ik het bij het 19e vers oppakken. Johannes 1. Daar staat, en dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, maar wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde nee. En zij zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En dan 1 vers uit Matteüs 11. Daar staat in Matteüs 11 die bekende tekst in het 11e vers, 11:11. Voorwaar, ik zeg u, dat is Jezus, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, die is groter dan hij. De komende tijd is een aantal preken over Johannes de Doper en ik wil vanmorgen jullie 2 redenen noemen waarom het belangrijk is, waarom wij over Johannes de Doper en zijn bediening nadenken. En dat wil ik niet in 1 preek doen, maar ik wil daar een aantal preken over gaan houden. Omdat ik geloof dat het van belang is dat wij over zijn persoon en zijn bediening nadenken. En ik heb daar 2 goede redenen voor. Waarom een aantal preken over hen? Nou, ik heb jullie voorgelezen uit Jesaja 40. En daar spreekt het derde vers over de aankondiging van Johannes de Doper. En je zou ook de profeet Maleachi kunnen lezen in Maleachi 4 vers 5. Hij kondigt ook de komst van Johannes de Doper aan. En als dat al zoveel eeuwen geleden is aangekondigd, dan heeft dat wat te zeggen. Want hij zou blijkbaar een figuur zijn, een sleutelfiguur in de menselijke geschiedenis. Ja, ik moet het anders zeggen, in de heilsgeschiedenis. Dus de profeten hebben over hem geschreven. Dat is een belangrijke. In de tweede plaats, toen zijn vader Zacharias hoorde dat zij een kind zouden gaan krijgen, toen geloofde hij het niet. Nou, ongeloof leidt altijd tot zwijgen. Wil je dat na vandaag onthouden? Ongeloof leidt altijd tot zwijgen. En geloof leidt altijd tot getuigen. En dat is heel belangrijk. Toen Zacharias het niet geloofde, begon hij te zwijgen. En toen hij begon te spreken, toen getuigde dus hij als vader, je zal een profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Dus de profeten spraken over hem, maar zijn eigen vader, luister goed, die geloofde het woord van de profeten. Je zal een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. En niet in de laatste plaats, de Heer Jezus. Ik heb dat laatste vers gelezen, Matthäus 11 vers 11. Wat zegt hij over hem? En dat is belangrijk. Kijk, mensen kunnen heel veel van ons vinden. Van mij vinden ook heel veel mensen wat. Die hebben een idee, een gedachte over me. En dat kan positief zijn, dat kan minder positief zijn. Nou ja, dat glijdt alweer van je rug af. Maar hoe denkt Jezus over jou? Wat is het getuigenis van Jezus over ons leven? Nou, Jezus zei van Johannes, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan hij. En wie de minste in het koninkrijk der hemelen is, die is groter dan hij. Wat zegt Jezus hier? Matthäus 11 vers 11. Jezus zegt uiteindelijk dit, samenvattend. Vanaf de schepping van de mens. In Genesis 2 is er niemand tot op het moment van Johannes geweest. Geen enkel mens. Die groter was dan Johannes de Doper. Groter, luister goed, in de zin van belang en in de zin van rang. Niemand groter dan hij. Is het dan de moeite waard om over zijn leven na te denken? Meer dan de moeite waard. En ik hoop dat je je wil inspannen. Nou, wat Johannes de Doper groter maakte dan al die andere groten in de Bijbel, is zijn plaats in de heilsgeschiedenis en is zijn bediening. Dus de tijd waarin hij leefde en de bediening die hij had. En nu moet je goed opletten. En dat vind ik heel interessant. Als je de Bijbel gaat lezen vanaf Genesis 3, en Bertus noemde al die tekst, de moederbelofte in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap gaan zetten. Vanaf Genesis 3 hebben er zoveel mensen gesproken, eigenlijk het hele Eerste Testament heeft gesproken over de komst van hem die zou komen in de volheid van de tijd, de Heer Jezus Christus. Heel het Oude Testament, of het nou gaat om de eredienst, of het nou gaat om de offerdienst, of het nou gaat om de heilsgeschiedenis met Israël, alle lessen die daarin liggen opgesloten. Het gaat allemaal om die ene. En wil je er even een streep onder zetten, dat was een Jood. Die zou komen in de volheid van de tijd. Alles wees heen naar hem, waarvan de vader zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Alles wees heen. En het is Jezus zelf in Johannes 5 die zegt, het zijn de schriften die van mij getuigen. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het allereerst over het eerste, over het Oude Testament. Hij zegt het zelf, die getuigen van mij. En Hebreeën 10 vers 7 zegt, in de boekrol is over mij geschreven. Dus vanaf Genesis 3, nadat de mens was gevallen, vers 15, gaat het maar om één persoon. Niemand minder dan de Messias. De Christus, Jezus, Zoon van God en Zoon des mensen. En daar is het eeuwen over gegaan. Men keek er naar uit. Men keek naar hem uit, verwachtingsvol. En net voordat de Heer Jezus werd geboren, was het een donkere periode. Daar kom ik later nog wel op. En er waren er maar enkele die hadden nog verwachting in die tijd. Dat God zijn belofte zou gaan vervullen. Nou, en dit vind ik zo geweldig mooi. Terwijl alles en iedereen in dat eerste, in dat Oude Testament uitriep dat Jezus zou gaan komen, is het Johannes de Doper die de bevoorrechte bode of de heraut of de voorloper was van Jezus. En wat is de boodschap van Johannes de Doper? Blijf maar hierheen kijken. Hij zei, mensen, de lang verwachte koning, de Messias, Jezus Christus, hij is er. Hij is nu onder jullie. Was dat een bevoorrechte generatie of niet? Al die heiligen uit het Oude Testament keken heen. Die hadden Christus in de belofte ontvangen. Maar Johannes was de eerste mens op aarde, de eerste mens, die Jezus niet alleen aanprees, maar Johannes was de eerste mens die de Heer Jezus aanwees. Hij kon hem aanraken. En daarom is Johannes de Doper een sleutelfiguur in heel de heilsgeschiedenis. En dat vind ik zo geweldig, dat maakt mij enthousiast, want ik kom zo in de tijd waarin hij leefde. Hij was de eerste mens die Jezus aan kon wijzen, die Jezus aan kon raken en hem erkende. Dat was nogal wat voor een Joodse man. Als de door God beloofde en gezonde Messias. En die zou voortkomen, niet uit heidenvolken, maar uit het Joodse volk. En dat mag wel eens goed gezegd worden, ook hier. Hij is een Jood. En hij is gekomen. God heeft zijn woord dus vervuld. Dat is een geweldige bemoediging, want Christus is gekomen overeenkomstig de schriften. Dus, samenvattend, alhoewel Adam, Abraham, Isaac, Jacob, David, alle profeten een essentiële rol speelden in het voorbereidende werk van Jezus' komst, is en blijft Johannes de Doper de allergrootste. Maar je zal zeggen, nou dat tweede stukje van Matthäus 11 zelf. Ik ben nog steeds bij de eerste reden waarom het belangrijk is om over zijn leven na te denken. Maar dat tweede stuk van Matthäus 11 zelf. Wie de minste in het koninkrijk der hemel is, die is groter dan hij. Wie wordt daar nou mee bedoeld? Nou, nu zijn er uitleggers die zeggen, ja, kijk, Johannes de Doper was de laatste oud-testamentische gelovige. En hij is uiteindelijk nooit, hij heeft nooit dat geestelijke niveau bereikt van de nieuw-testamentische gelovigen. Daarmee zou je de oud-testamentische gelovigen dus op een lager geestelijk level neer kunnen zetten. Nou geloof ik dat daar wel iets voor te zeggen is. In die zin, Johannes de Doper, hij leefde voor de komst van de Heer Jezus. Hij leefde voor Pinksteren. En wij leven ver daarna en hebben de complete godsopenbaring. Maar er is dus wel wat voor te zeggen, alleen ik vind dat je de oud-testamentische gelovigen niet tekort moet doen. Wil je een bewijs? Hoef je niet op te zoeken, Matthäus 8 vers 11. Er zullen velen komen van oosten en van westen en zij zullen aanliggen met wie? Met Abraham, met Isaac en met Jacob in het koninkrijk der hemelen. En geloof me, dat zijn oud-testamentische gelovigen, dat is het juiste antwoord. Dus wij moeten voorzichtig zijn hoe wij oud-testamentische gelovigen duiden. Maar wie wordt er dan mee bedoeld? Nou, persoonlijk geloof ik dat er uiteindelijk maar één groter is geweest dan Johannes de Doper. En wie was dat? Dat was Jezus zelf, want hij werd namelijk de kleinste. En wie de minst in het koninkrijk is, die is groter dan Johannes de Doper. En je wil natuurlijk een bewijs, nou 2 Korinther 8 vers 9 zegt, hij is voor u arm geworden terwijl hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede rijk zou worden. En Paulus schrijft aan de Filippenzen in hoofdstuk 2 vers 8, Jezus heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de kruisdood. Dus ik geloof dat de Heer Jezus, waar Johannes over sprak, de minste is geworden en daardoor de meeste is geworden in het koninkrijk van God. Maar ja, jij en ik die vandaag leven en belijden Jezus als Heer te kennen, hem als heiland hebben aanvaard. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 29 dat wij gelijkvormig gaan worden aan het beeld van Jezus. En dat is de uitdaging vandaag. Ik geloof dat Jezus de grootste is in het koninkrijk, omdat hij de minste is geworden. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. Durf je die uitdaging aan of niet? Je zegt ja, maar ik ben gered. En that's it. Nee, wil jij in het nieuwe jaar gevormd worden naar het beeld van Jezus? Alleen te zeggen, ja, ik geloof ook in Jezus. Nee, maar wil jij een transformatie ondergaan? En wil jij vandaag een Johannes de Doper zijn? Hij die in zijn tijd opstond en verschil heeft gemaakt. En daar gaat het om. En dat triggert mij om de komende tijd over hem na te denken. Jezus zegt het, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Maar wie de minste in het koninkrijk der hemel is, is groter dan hij. Dat was de eerste reden, Matthäus 11 vers 11. Als Jezus dit getuigenis over hem geeft, dan is het meer dan de moeite waard om zijn persoon, zijn karakter en zijn bediening de komende tijd te gaan onderzoeken. Amen? Daar moet je allemaal weer terugkomen. Nou gaan we naar de tweede reden, Johannes 1. Wat is nog meer een reden om over zijn persoon na te denken? Nou, dat vind ik heel interessant. Dat is niet zozeer zijn taak, zijn bediening en het getuigenis wat Jezus over hem geeft, maar dat is vooral de tijd waarin hij leefde. En dat is heel boeiend om die tijd te bestuderen, want ik was bezig met één boodschap. En toen ik hier in me ben gaan verdiepen, toen dacht ik, nou, ik ga er een serie van maken. En het is zo bijzonder. Johannes, hij leefde in de periode voor de eerste komst van Jezus. En je zou die periode die we in Johannes 1 tegenkomen, kunnen duiden met het woord woestijn. De staat, ik ben een stem van één die roept in de woestijn. Nou, over de woestijn en de afzondering, daar kom ik de volgende keer op terug. Daar ga ik nu niet op in. Maar dit wil ik even duidelijk maken. Die eerste periode, die situatie wordt geduid als een woestijnperiode. En de eerste periode in het leven van Johannes de Doper, die vond ook in de woestijn plaats. En je kan hier zeggen, woestijn is een metafoor van de vervallen toestand van het volk van God. En dat is een belangrijke. In de tijd dat Johannes de Doper opkwam, in die kemelsharen mantel en die leren gordel, het was een markante persoonlijkheid, hij kwam daarop, maar hij kwam op in een tijd van crisis. Echt een absoluut donkere, duistere tijd. Nou, waarom heb ik gelezen uit Jesaja 40? Nou, in Jesaja 40 gaat het over Israël, wat in ballingschap verkeert. Dat was dus in die zin ook een donkere tijd. En de Heer geeft aan, ik ga verlossing bewerken. En de tijd van de Heer Jezus was eveneens een donkere, een duistere tijd. Een geestelijke crisis. En in die tijd stond Johannes op. Nou, wat was er aan de hand? Nou, de Romeinen, die heersten in het land waar het volk van God woonde. Dus ze werden uiteindelijk onderdrukt. Ze leefden onder de Romeinse overheersing. En je zou kunnen zeggen, Israël was een vreemdeling in hun eigen land. In de ballingschap in Jesaja 40 waren ze weggevoerd vanwege hun zonde. Maar in Johannes 1 is Israël een vreemdeling geworden in hun eigen land. De Romeinen hadden het voor het zeggen en zij gingen gebukt onder het juk van de Romeinse overheersing. En nu moet er een lampje gaan branden bij je. Want in die tijd komt daar die markante persoonlijkheid bij de Jordaan op. En waar spreekt hij van? Hij spreekt over een koninkrijk. En hij spreekt over bekering. En hij spreekt over een koning. Nou ja, dat klonk natuurlijk het Joodse volk als muziek in de oren. Want wat betekende dat? Dat God de draad dus weer ging oppakken en hen ging verlossen van de Romeinse overheersing. Dus ze dachten, Johannes, van harte welkom. Hier hebben we behoefte aan, en dat niet alleen. Dit is aan onze vaderen zoveel eeuwen geleden al beloofd. Kijk, dat is nog eens taal van geloof. En de vraag is, geloven wij nog in de belofte van God? hechten wij vandaag, ook in deze gemeente, waarde aan de Bijbelse profetieën. De Petrusbrief leert ons dat er vele mensen zullen zijn in de laatste dagen, die zullen spotten met de laatste dag. Waar blijft de dag van zijn komst? En ik zie heel veel christenen vandaag, die zetten alle zeilen al bij om hun eigen leven een beetje op de rit te houden. Ja, als mijn eigen leven maar een beetje op de rit is, of mijn huwelijk of mijn gezin. Maar we komen niet meer toe aan de profetieën van God, die juist een vergezicht geven. Die juist hoop geven, die juist verwachting in ons hart bewerken. We komen er niet meer aan toe. En het is zo mooi, dat Johannes in die tijd opgestaan is. Nou, het is een technisch iets, ik heb het niet nagerekend, maar luister even goed. Tussen de profeet Malachi en het moment dat Johannes de Doper werd geboren, opstond, zat ongeveer 400 jaar. En die 400 jaar, die wordt wel genoemd de stille periode. Even over nadenken. 400 jaar stilte, radiostilte. Er lagen nog wel beloften, er lagen nog wel profetieën, maar het was een stille periode. En dan komt er in één keer zo'n markant figuur opzetten in een kemelsharen mantel en een leren gordel. En die spreekt van een koning en een koninkrijk na 400 jaar stilte. Wat denk je dat dat in die harten gedaan heeft? Ben je een beetje verwonderd of niet? God laat iemand opstaan. Voor zijn eerste komst. Een donkere tijd. Een duistere tijd. En dan vind ik het zo indrukwekkend wat in Johannes 1 vers 6 staat. Zo mooi. Er was een mens door God gezonden. Na 400 jaar. Zijn naam was Johannes. Weet je wat dat betekent? Yahweh is genadig. Nou, de amens die hadden nu al ten hemel mogen schallen. Na 400 jaar wordt de stilte doorbroken door een man wiens naam is Yahweh is genadig. God gaat zijn heilsplan steeds verder uitrollen, uitvoeren. Geweldig. Was de makkelijke tijd voor Johannes? Nee, helemaal niet. Het volk werd onderdrukt en de Romeinse overheerser had het voor het zeggen. Maar God breekt door, broeders en zusters. En dit maakt me enthousiast. God is altijd op zoek in elke tijd en in elke generatie. Naar één man of naar één vrouw die bereid is om voor hem in de bres te gaan staan. Geloof je het niet? Ezechiël 22 vers 30. Op een bepaald moment vond hij Henoch. Was ook zo'n geweldenaar. Op een bepaald moment vond hij Noach en Abraham. En wat dacht je later? Elia. En nog weer later Johannes de Doper. Kom er straks nog op terug. Wie vindt hij vandaag hier? Hij heeft altijd mensen gevonden die zeiden, Heer, ik ben bereid om op te staan. Ik zie ook al wat er omheen gebeurt, ben niet blind voor de werkelijkheid. Maar dat geestelijke vlammetje blijft niet klein. Hoe meer afval en verval ik zie, hoe meer mijn hart gaat branden voor hen. Ken je dat in je leven? Ik zie zoveel mensen vandaag, ook in de christelijke gemeente, die kijken om zich heen en zeggen, ja, het is allemaal zo ingedut en ze worden er zelf ook lauw van. Ja, wacht even. Maar ik leef met de Heer, even los van wat mijn omgeving doet. Ik wil niet afhankelijk zijn van mijn omgeving. Ook niet van hen die zeggen, ik ben christen of ik ben wederom geboren. Ik wil Jezus volgen en ik wil leven door de kracht van zijn geest. En ik wil leven vanuit zijn woord. Vandaag, in de eindtijd. Amen. Even los van de omgeving. We hebben vandaag mensen nodig met de geest en de kracht van Johannes. En dat heeft niks te maken met spierballentaal of zo. Maar dat heeft gewoon eenvoudig hiermee te maken met mannen en vrouwen die in 2018 het woord van God meer geloven dan het woord van mensen. Ook in de christelijke gemeente, want daar wordt ook heel veel onzin verkondigd. Maar die vasthouden aan het spreken van God, dwars door de afval heen. En ik kan je garanderen, als je daaraan vasthoudt vandaag, dan zal het licht wat God gezonden heeft in zijn Zoon Jezus, jouw licht zijn. En dan zal jij je licht kunnen laten scheiden in een wereld waarin van alles en nog wat gebeurt. Maar waarin wij gefocust blijven op hem die is, die was en die zal gaan komen. Johannes, hij stond op in een tijd die absoluut niet makkelijk was. En mag ik dit nog aan toevoegen? Het wordt vaak vergeten, maar Johannes, hij was een Joodse man, hè? Hij komt uit een priesterlijk geslacht. En ik geloof dat dit profetisch is. Misschien heb je het nog nooit zo gelezen, maar dan vanaf nu wel. Het was een Joodse man. Het was een Joodse man. Die Jezus aanwees als eerste mens bij zijn komst. Een Joodse man heeft de Joodse Messias aangewezen. En zelf ben ik hier diep van overtuigd dat bij zijn tweede komst Joodse mensen hem zullen gaan aanwijzen. Wil je het bewijs? Matteüs 23 vers 39. Jeruzalem zal zeggen, Baruch Haba, Beshem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En daarom mogen wij wel positieve gedachten hebben. En liefde hebben en bewogenheid hebben voor het Joodse volk. Want je gelooft toch niet dat een heiden Jezus straks zal aanwijzen? Hij gaat zijn eigen volk gebruiken om hem in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Daar geloof ik absoluut in. En Jezus zal koning gaan worden over heel de aarde. Baruch haba beshem Adonai. En dan tenslotte nog dit, want ik ga afsluiten. Johannes 1 vers 19 tot 21. En als ik nou dit over hem gezegd heb, hè, ik hoop dat het een beetje landt. Inleiding tot. Het getuigenis van Jezus, Matteüs 11 vers 11. En de tijd waarin hij leefde en dat hij daarin opstond, in die tijd, dan zou je denken, nou die Johannes, dat wordt een hoogmoedige man. Hè? Als Jezus dit toch over je zegt. Mensen vinden het vandaag moeilijk om complimenten te geven aan anderen. Want ja, dan valt hij straks van zijn voetstuk af. We zetten hem op een voetstuk. Nou ja, dat had Johannes ook kunnen doen, toch? Maar weet je, naar de mate dat de Heer je zegent en je kan gebruiken, daar word je alleen maar kleiner van. Wil je het bewijs? Nou, Johannes 1 vers 1. Er komen fariseeën bij Johannes en zeggen, kan je nou even, wie ben je nou eigenlijk? Wie bent u? We willen een antwoord op die vraag. En ze doen een aantal ideeën van de hand. Nou, niet de minste overigens, hè. Dat vind ik wel mooi. Er staat hier niet, bent u Jezus? Nee, dat vragen ze. Ze zeggen, bent u de Christus? Bent u de Messias? Bent u de gezalfde? Het zal maar tegen gezegd worden. Blijkbaar had de Heer Jezus, of had Johannes, trekken van de Messias in zich. Dat denk ik niet alleen, daar ben ik diep van overtuigd. Dus ze zagen in Johannes de trekken van de beloofde Messias. De tweede die genoemd wordt, nou ook niet de minste, dat is Elia. Daar heb ik hier toch al eens over verteld, hè. Als je nou naar Israël gaat en je komt bij de Karmel, dan kom je als eerste Elia tegen. Dan ga je die verhoging op bij de Karmel en dan staat er een enorm groot standbeeld van Elia. En dan heeft hij een Baalprofeet onder zijn voet en een zwaard in zijn hand. Kijk, daar wordt het Joodse volk blij van. Dat is onze profeet. Elia, de profeet van de wonder. Ben je soms Elia? En ik zal later in deze studies gaan uitleggen waarom ze aan Elia refereren. Maar hij is het ook niet. En dan wordt er nog genoemd of de profeet. Nou, dat gaat terug op het boek Deuteronomium, is een beetje technisch. Maar er wordt niet helemaal uitgelegd wie die profeet is. Waarschijnlijk is het een verzamelnaam voor alle profeten die door de tijd heen op zijn gestaan en die het volk gewezen hebben op de toewijding aan de Heere God. Met uiteindelijk in de volheid van de tijd de Heere Jezus Christus. En als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je dat de Heere Jezus op een gegeven moment aan zijn discipelen in Caesarea Philippi vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Staat in de drie evangeliën, in Matteüs, in Marcus en in Lucas. En dan zeggen ze als eerste, Johannes de Doper. Of Elia, één evangelist voegt er dan naartoe. Of Jeremia of een van de andere profeten. Maar wat alle evangelisten noemen is, de naam van Elia en de naam van Johannes de Doper. Er zit dus een heel bijzondere band tussen de Christus, tussen Elia en tussen Johannes de Doper. Die worden in één adem genoemd. Nou, je zou er toch hoogmoedig van worden, hè? Als Johannes de Doper zijn. En kijk, ze maken nogal een vergelijk. Hè? De Christus, Elia, de profeet uit het boek Deuteronomium. En dan vind ik het zo mooi. En ik denk dat hij daarin ons tot voorbeeld is. Wat zegt hij dan? Wat antwoordt hij dan? Ik vind het, nou moet je in vers 7 lezen van hoofdstuk 1. Daar staat, hij kwam, Johannes de Doper, tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Vers 8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. En dan kom ik bij vers 23 van Johannes 1, wat we hebben gelezen. Johannes zegt eigenlijk dit. Wil je weten wie ik ben? Ik zal het me eerlijk zeggen, ik ben de Christus niet. Ik ben hem niet, echt niet. Ik ben hem niet. Ik ben ook Elia niet. En ik ben ook de profeet niet waarover wordt gesproken in het boek Deuteronomium. Die ben ik ook niet. Maar Johannes, wie ben je dan? Nou, ik ben niet meer dan een stem. Mooi, hè? Heb je wel eens gehoord van uitgeverij De Stem? Je had een geestelijke lectuur uitgegeven. Sinds deze week begrijp ik waarom ze zo heten. Prachtig! Ik ben de Christus, ik ben Elia, ik ben slechts een stem van een die roept in de woestijn. Is die op een voetstuk gezet, Johannes de Doper? Nee, hij heeft gewoon een bediening van de Heer gekregen. De Heer zegent hem daarin. Hij heeft een geweldige getuigenis. En hij wordt daar niks mee. Hij zegt, nee, ik ben slechts een stem die roept in de woestijn. Ik ben een stem in crisistijd. In Christustijd. Wat een geweldenaar die Johannes, hè? Ik ben zo trots op deze man geworden, zo jaloers. Een stem. Weet je wat het mee te maken heeft? Met het gebruik van je tong. Het kleinste lid. Het grootste containerschip gaat door het kleinste roer om. Met je tong kan je zegenen. En met je tong kan je vloeken. Hij zegt, ik ben een stem van een die roept in de woestijn. En de komende preken ga ik uitleggen wat er uit die stem, uit die mond naar voren kwam. Wat er uit voortkwam. Maar wat heeft hij zijn stem goed gebruikt? Wat heeft hij zijn tong goed gebruikt? En dat in een tijd die zo donker en duister was als de tijd waarin jij en ik leven. Broeders en zusters, het eigen ik had een kleine plaats in het leven van Johannes de Doper. Zelfverloochening. Hij was slechts een stem die getuigde van een ander. Ja, van de ander. Van Christus, de Zoon van God. En hij wees voortdurend van zich af. Weet je nog waar ik mee begonnen ben? Matthäus 11 vers 11. De grootste in het koninkrijk, wie was dat? Jezus. En tot de tijd van Jezus was er niemand die groter was als Johannes de Doper. Ik begrijp het nou, want weet je, die stem, heel kort samenvattend, maar we gaan dat de komende tijd uitwerken. Hij sprak over bekeer. Het berouw. Het koninkrijk komt eraan en de koning komt eraan. Zie het lam van God. Oh, ik ben het zelf niet. Ik ben het nog geen eens waard om zijn schoenriem los te maken. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Dit is Johannes. Hij stelt zich vanochtend even voor. En hij zegt, wil jij meegaan met mij? En wil je leren van mijn leven, van mijn persoon, van mijn karakter, van mijn bediening, die door de Heer aan mij is toevertrouwd? Ik ben slechts een stem van een die roept in de woestijn. Maar ik heb mijn stem goed gebruikt. En ik heb hem zodanig gebruikt, dat kan je allemaal lezen, dat velen zich bekeerden en gingen volgen. Hij heeft velen gedoopt, want daarom heet hij ook Johannes de Doper, in onderscheid van Johannes de Evangelist. Is hij degene die doopte. Over die doop komen we ook nog wat te spreken. En nog veel te doen. Maar het is wel mooi. Johannes de Doper, uiteindelijk doopte hij Jezus. Die moest wassen. En hij moest minder worden. Ik sluit af. Johannes de Doper. Ik heb een aanzetje gegeven. Hij leefde echt in een geestelijk donkere tijd. In een crisistijd waar weinig verwachting was. Zo'n Simeon was een van de weinigen die vol verwachting uitzag. En hij heeft er ook van gezongen. Op een bepaald moment heb ik gezegd, vond de Heere God een Henoch. Op een bepaald moment vond hij Noach. Abraham, later Elia en nog weer later Johannes de Doper. Broeders, zusters, God is in elke generatie op zoek naar één man of naar één vrouw die hij op een machtige manier kan gebruiken. En ga nou nu niet zeggen, ja, maar wie ben ik en dat ben ik niet waard en ik ben dit. Het zijn allemaal naar binnen kijkende mensen. De vraag is, ken jij Jezus? Persoonlijk. Niet vanuit een boekje of zo. Of vanuit overlevering, maar vanuit de relatie. Heb jij je zonde aan de Heer beleden en heb je zijn geest toegelaten in jouw hart, in jouw leven? Dat noemt de Bijbel, dan ben je tot wedergeboorte gekomen, tot geloof. En dan begint het pas. En de vraag is, op de grens van oud en nieuw, wie is bereid om in deze donkere tijd, waarin we overheerst worden door de overheersers in dit land, waarin allerlei onbijbelse gedachten als terreur over ons worden uitgegoten, waar je maar in mee moet gaan en anders val je buiten de groep. Ben jij iemand die zegt, Heer, hier ben ik, hineni. Ik wil zijn als een Johannes de Doper en ik wil uitgaan zoals hij in de geest en in de kracht van Elia. Dat is een keuze. Dat heeft niks met je gevoel te maken. Dat heeft te maken met het maken van een keuze en het betalen van een prijs. En als de Heer vanmorgen hier zoekt, naar iemand die voor hem in de bres gaat staan. De grens van 2018-2019. Wij die leven in de periode voor de tweede komst van Jezus. Het zou echt heel goed kunnen zijn, dat meen ik uit de grond van mijn hart, dat wij de laatste generatie zijn, hè? De laatste generatie. Als je ziet wat wereldwijd gebeurt, dan heb ik het niet alleen over tsunamis en oorlogen en ziekten, maar wat veel verfijnder allemaal zich voltrekt. Als je ziet wat in ons land gebeurt, ook op het gebied van relaties, heel die gender toestanden. Het is verschrikkelijk wat op dit moment over ons heen komt. En we staan erbij en we kijken ernaar. En wie staat er vandaag op? Dit is de tijd waarin wij leven. Maar God zoekt in elke generatie een man, een vrouw. Die zegt, ik wil in de bres gaan staan. De oudste en diakenen van onze gemeente. Mag ik vragen, zijn jullie een stem? De stem waardoor God vandaag spreekt. De mannen. Als je getrouwd bent in je huwelijk. Ben jij een man waardoor God vandaag kan spreken? De vaders in de gezinnen. Ben jij een vader waardoor God kan spreken vandaag? Ben jij zijn stem? Of zeg je, ja, maakt mij niet uit. We hebben nodig dat we mannen en vaders hebben. Met visie. Met koers in hun leven. Juist in deze tijd. Die weten waar ze voor leven. Die weten waar ze voor gaan. En die uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En het geldt uiteindelijk alle gelovigen. Broeders, zusters, waar spreken wij over? Waar getuigen wij van? Ik geloof dat God een nieuwe generatie zoekt, juist in deze eindtijd, waardoor hij kan spreken. Wat is jouw antwoord op de vraag van Johannes 1, vers 19b? Wie ben je? Wie ben je? Nou, dat en dat is mijn opleiding. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag wie je bent. Nou, ik heb een baan en nee, ook dat vraag ik. Wie ben je? En ik hoop dat je na vanmorgen, en als het vanmorgen nog niet zover is, dat het de komende preken zal gaan plaatsvinden. Dat je gaat zeggen met Johannes, ik ben een stem van een die roept in de woestijn. Woestijn als metafoor voor de tijd waarin wij leven. Tijd van droogte, van geestelijke schaarste. Een tijd van achteruitgang. Een tijd die roept om water, levend water. Ben jij die stem? Waardoor God stromen van levend water uit je binnenste kan laten voortvloeien. Voor wie geldt dat? Voor hen die in de schriften geloven zoals Jezus erover heeft gesproken. Uit hen zal voortkomen een stroom van levend water. Ik ben een stem in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn familie. In mijn studentenkring, in mijn werkkring, in mijn woonomgeving. Oh ja, zeker, van een die roept in de woestijn. Maar ik blijf roepen. Om even terug te komen wat Wim zei. Zijn trouw rust zelfs op het laatste nageslacht. Ik geloof dat wij vandaag op een veel krachtiger manier de nabijheid en tegenwoordigheid van God kunnen ervaren als dat Johannes heeft ervaren in zijn dagen. Maar geloven we het woord van God? Houden we vast op hoop, tegen hoop, dat God in alle omstandigheden, dwars door de gebrokenheid van het leven heen, zijn plan volvoert. En als dit je verlangen is, dan wil ik vragen of je gaat staan. En dan wil ik graag voor je gaan bidden. Als dit het verlangen is, dat je zegt, als die vraag vanmorgen naar mij toe komt, wie ben ik? Dan spreek ik het misschien niet heel stellig uit. Maar wel doe ik de Heer een aanbieding. De aanbieding van mijn leven. En ik zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil een stem zijn. Die roept als een in de woestijn. Als dat je verlangen is, dan mag je gaan staan. Dan mag je een keuze maken. En dan mogen de muzikanten naar voren komen. En dan wil ik vragen of jullie na het gebed het lied Opwekking 534 inzetten. Gods heerlijkheid verschijnt. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor al mijn broers en zussen die hier zijn. Heer, het is anders gelopen vanmorgen in mijn hoofd, in mijn hart, dan wat ik in gedachten had. Maar twee dingen, laat er twee dingen voor een ieder die nu is gaan staan heel helder zijn. Dat u Johannes riep in een tijd die donker was, die duister was, het was crisistijd. Maar in die crisistijd werd u de Christus geboren. Dat is één. En twee, Johannes leert ons vanmorgen. Ik ben slechts een stem van één die roept in de woestijn. Ik ben beschikbaar om het kanaal van de zegen van God te zijn in de eindtijd. En Heer, er zijn er velen gaan staan op dit moment. En ik bid uw bijzondere zegen over al deze levens op dit moment uit. Dat u hen allen, heel persoonlijk, maar ook in huwelijke gezinnen, of in welk verband we dan ook staan, Heer, in deze maatschappij, dat u ons op elke positie, naar geest, ziel en lichaam, rijkelijk zal zegenen. Met moed, met geloof, met durf, met onverschrokkenheid, met liefde, met trouw. Ja, dat u ons zegenen zal met de gezindheid van Jezus. Die gezegd heeft tegen jou, tegen u, ik ben met je. Al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Ik zal je mijn weg wijzen. Ik vraag van jou maar één ding. Blijf in mij en ik zal in jou blijven. Dan draag je in de eindtijd, zoals in Johannes de Doper, veel vrucht. Vader in de hemel, ik zegen zo mijn broers en zussen in de wonderbare naam van Jezus. En stel deze samenkomst, Heer, tot een grote zegen. Bewerk in ons hart een honger en een dorst naar u, die alleen met Jezus te verzadigen is. Vul ons met de kracht van uw geest op dit moment van top tot teen. Opdat wij een gemeente zullen zijn die niet alleen consumeert, maar die vanuit deze samenkomst de wereld in zal gaan. Ieder op zijn plaats. De een in het grote, de ander in het kleine. Die zal uitdelen van de menigerlei genade van God. Geopenbaard in Jezus uw Zoon. Wees zo gezegend in zijn naam. Amen.